Maar ik zou hem kunnen adviseren, wees je echt goed ervan bewust dat je iemand ophaalt die niet van jou is, maar waar jij het voorrecht van, voor krijgt om voor te zorgen. En dat je, je bent niet de moeder. Dus dat betekent dat je een stukje nature niet kan geven. Maar jij kan wel degene zijn die, ja, verdomd hard zijn best wil doen om ervoor te zorgen dat wat jij doet in liefde, in daden, dat dat dichtbij komt.
Vandaag hebben we iemand te gast met een uitzonderlijk bijzonder verhaal. Charlani Kemper werd als heel klein babytje te vondeling gelegd in Ethiopië en uiteindelijk geadopteerd door twee Nederlandse ouders. En dat is dan ook het onderwerp van vandaag, adoptie. Charlani is nu jeugdzorgprofessional en gespecialiseerd in complexe scheidingen. Met haar persoonlijke ervaring wil ze andere mensen helpen. Welkom Charlani, heel erg bedankt dat je er bent.
Dankjewel, jullie bedankt voor de uitnodiging.
Maar
Cliff.
Natuurlijk. Toen ik je sprak voor de uitzending, voor de opname, zei je, hey Cliff, je mag echt alles vragen. Terwijl dit best wel een persoonlijk verhaal is en een persoonlijk onderwerp. Wat maakt het dat je zo open hierover durft te zijn?
Nou, heel veel leeftijdsjaren verder ook. Veel levenslessen. Maar vooral omdat ik het belangrijk vind dat als ik vanuit mijn eigen pure verhaal en waarheid iets kan vertellen, dan kan een ander dat ook herkennen. En dan kan ik ook een ander daarmee helpen. En ik denk wel dat dat het beste lukt als je heel dicht bij jezelf blijft. Dus vandaar dat ik het ook fijn vind om vanuit mijn verhaal alles te kunnen bespreken.
Mooi. Echt dat hulpverlenersbloed, hè? Want ik bij veel mensen, veel collega's hebben dat.
Ja,
die willen
klopt.
Graag helpen.
Klopt, ja.
Want ik vraag meestal aan de gasten wat voor werk ze hadden gedaan als ze niet in de zorg waren gegaan. Alleen ik zat bij jou te denken van, ik vroeg me af, want je bent oorspronkelijk geboren in Ethiopië. Stel je voor je leven had daar afgespeeld, was je dan ook in de zorg gaan werken? Dacht?
Ik denk wel dat het ergens een roeping is. Net als hoe sommige zangers of zangeressen echt altijd al een gevoel voor die muzikaliteit hebben gehad. Ik denk dat ik altijd wel in me heb gehad om iets te betekenen voor een ander. Dus ik, ja... Misschien dat ik daar ook wel een hulpverlener
was. Ja, zat wel in je bloed.
Ja, denk het wel.
Oké, nou, laten we beginnen bij het begin, als het mag.
Ja.
Hoe begint jouw verhaal?
Mijn verhaal begint in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, waar ik te vondeling ben gelegd. En ik vertel het vanuit het verhaal hoe ik het heb gehoord. En dat is vanaf ongeveer 2,5 maand. En ben ik te vondeling gelegd. En ik denk dat het door mijn biologische moeder is, maar dat weet ik niet zeker.
Zelfs dat weet je niet.
Nee, maar ik denk het wel. En daar ben ik gevonden door een soldaat die mij naar een ziekenhuis heeft gebracht. Waarna ik naartoe ben gebracht en waar ik ben verzorgd. Want ik was wel echt ziek, ondervoed. Ik had problemen aan mijn lever, aan mijn mild. Echt, waar je het zo gek niet kan bedenken, daar had ik wat. En daar hebben ze me verzorgd. En toen de tijd was het zo in de adoptiecommunity, maar ook bij een adoptieambassade, dat als een ouder al eerder had geadopteerd en je had een wens voor nog een adoptiekind, dan kon je dat kenbaar maken op het moment dat er ergens weer een kind ter adoptie werd gesteld. En in mijn geval was dat zo, vanuit het ziekenhuis. En toen hebben ze contact gemaakt met mijn adoptiemoeder. En zij wilde graag nog een dochtertje. En zo is ze in contact gekomen met het ziekenhuis. Maar ik was natuurlijk te ziek om vervoerd te worden. En mijn adoptiemoeder die heeft een medische achtergrond. Dus die heeft toen de tijd aangeboden om in het ziekenhuis te werken waar ik lag. En op het moment dat ik dan beter genoeg zou zijn, dan zou ze mij weer meenemen naar Nederland.
Hoe lang is je moeder, adoptiemoeder moet ik zeggen, hoe lang is zij daar geweest?
Dat zou ik je niet heel goed kunnen zeggen. Ik denk ik weet dat ik met 3,5 maand officieel ben geadopteerd. Maar de tijdsperiode daartussen, dat weet ik niet. Nee.
En toen ging je naar Nederland?
Ja. Ja.
Een heel klein babytje.
Ja.
In wat voor gezin kwam je terecht?
Ik kwam in een gezin van twee ouders, dus een adoptiemoeder en een adoptievader. En zij hadden al twee jongens geadopteerd uit Sri Lanka. En ik was de derde. Ja.
En ik vraag me dan af, hoe kom je bij Sri Lanka en hoe kom je bij Ethiopië? Wat, Wat is eigenlijk de keuze voor die landen? Weet je dat eigenlijk?
Dat weet ik niet. Dat zou een goede vraag zijn om aan mijn adoptiemoeder te stellen. Nee, dat zou ik niet weten. Ja. Ik wist wel dat iedereen wist, zij wilde graag nog een dochter. Ze had twee zoons dus geadopteerd.
En je zei dat het is als je eenmaal al een kindje had geadopteerd. Mm-hmm. Dan kreeg je ook sneller toegang tot een volgende adoptiekindje.
Nou, of het meteen is dat je snelle toegang kreeg, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat toen de tijd het wel zo was dat de ambassade wist van deze mensen hebben al eerder geadopteerd. Dus die zijn dan een keer eerder door die molen heen gegaan.
Ja.
En ja, als je dan kenbaar maakt, wilde graag nog één. Ja. Dan zijn ze sneller met jou in contact.
Ja. Hey, en je zegt adoptiemoeder. Mm-hmm. Misschien zijn er ook wel geadopteerde mensen en kinderen die zeggen moeder of vader. Jij zegt denk ik bewust adoptiemoeder.
Ja.
Heeft dat een reden?
Ja, ik heb toen ik opgroeide ook mama gezegd. Dan zei ik ook papa. Het is niet als ik door de school riep adoptiemoeder, kom me brengen. Ja. Nee, dus ik heb altijd mama en papa gezegd. Maar ik ben nu wel, nu ik ouder ben en heel veel kennis heb opgedaan, vind ik, en ook wat ik heb meegemaakt natuurlijk allemaal, vind ik adoptiemoeder een fijnere term. Omdat dat aan het eind van de dag is wie zij voor mij zijn geweest. En ik heb misschien nog mijn biologische ouders. En misschien ook niet, maar ik vind wel het fijner om het op die manier aan te duiden. Omdat dat ook maakt vanuit de vorm waarop iets is gebeurd. En ook wat maakt waarom dingen zo zijn gegaan. Dus ik vind dat wel meer passen ook bij hoe het is begonnen.
En wanneer, tot wanneer je daarover nadacht van ik wilde liever deze term gebruiken?
Dat is denk ik wel zo'n 3 jaar geleden al wel.
Oh ja.
Dat ik wel echt dacht van wat maakt eigenlijk dat ik mama zeg of papa? En welke gebeurtenissen en welke gevoelens horen daarbij? En vind ik die gevoelens en gebeurtenissen meer passen bij wat ik voel als we het hebben over een vader of een moeder? Of vind ik het meer passen bij hoe het eigenlijk bij mij is begonnen? Vanuit een wens die niet bij mij lag, maar bij de ander. En vind ik dat die term adoptiemoeder meer passen. Of adoptievader. En
toen, vonden zij daar ook wat van?
Ik heb eigenlijk niet heel bewust naar hun uitgesproken van vanaf nu noem ik je zo. Of vanaf nu zie ik jou zo. Dat is echt mijn eigen interne proces geweest.
Hey, en over je biologische ouders gesproken. Is er ooit een zoektocht geweest daar naartoe?
Nee. Nee, ik sta er altijd voor open. En ik heb sinds vorig jaar een kopie gekregen van mijn eigen documentatie als het gaat over de adoptie en de weg daar naartoe. Dus ik sta er altijd voor open. Het is alleen gedurende jaren niet eerder van gekomen. Ik heb ook een gezin, dus je leeft verder en je leeft je leven. Maar er is geen concrete echte zoektocht al geweest.
En je zei, ik heb bepaalde documenten gekregen. Wat deed dat met jou toen je dat inzag?
Ja, veel. Het is, je leest gewoon de weg waar die af is gelegd om jou te krijgen. En je leest hoe in mijn ogen de gemak lees je terug in hoe het eigenlijk vrij snel ging als het gaat over welke verantwoording moet je afleggen voor het adopteren van een kind. Dat vond ik wel verbazingwekkend.
Het gemak, zeg je?
Ja.
Want ja. Dat klinkt bijna een beetje verwijtend ook, toch? Of na gemak.
Het is nog niet eens zozeer dat ik het verwijtend vind. Maar als het gaat over het gemak, dan heb ik het over hoe het systeem toentertijd, het adoptiesysteem, was ingericht. Toentertijd hoe een raadsonderzoeker een rapport opstelt. Als het gaat over adopties, welke vragen er worden gesteld aan adoptieouders. En als ik die vragen, als ik teruglees van welke vragen werden er toen gesteld en welke antwoorden zijn er gegeven. En ik kijk nu als hulpverlener naar hoe een adoptieproces nu eruit ziet.
Ja.
Dan is daar zeker wel een veranderslag in gemaakt. Ja,
ik had hier een adoptiemoeder te gast, Trudy. En die zei dat je nu echt 3 maanden lang een bepaalde training moet volgen. Dan word je gescreend en dan pas is er mogelijk een kans.
Ja.
En dan als je zegt dat gemak hoe het vroeger ging. Ik was sowieso al benieuwd van, vroeger ging adoptie dat proces makkelijker. Nu is het moeilijker gegaan. Wat vind je daarvan? De hele adoptiethema vroeger versus nu?
Ja, ik vind het een heel belangrijk thema. En ik, als het aan mij had gelegen, kwam het nog eerder aan het licht. Er zijn nu voldoende documentaires, voldoende data, wat heeft uitgewezen dat de manier waarop internationale adopties zijn gegaan. Ik hou het daarbij, want daar weet ik meer
snap
over.
Ik, ja.
Daar is genoeg over naar voren gekomen dat niet zo chic is gegaan.
Nee.
En dan is dat nog een ander statement.
En kun je me meenemen? Wat bedoel je met niet zo chic?
Met niet zo chic bedoel ik dat er echt is aangetoond dat adoptiekinderen belangrijke documentatie missen. Die zij nodig hebben voor hun identiteitsvorming.
Ja.
En met niet zo chic bedoel ik ook op het moment dat een adoptiekind gaat zoeken, dat zij zelf eigenlijk door de schade en schande die is aangedaan aan hun, zelf moeten gaan zoeken naar antwoorden. En moeten vragen om bepaalde documentatie. Terwijl het is van ons, het hoort bij onze identiteit. En dan is mijn vraag, wat maakt dat degene die zelf daarin iets heeft gemist, of ja, die daar zelf in tekort heeft gehad. Wat maakt dat wij daarin zo moeten trekken? Wat wij daarin daar moeten zoeken?
Want je zou misschien wel kunnen zeggen dat adoptie ook een vorm van trauma is.
Als je het mij vraagt wel, en dan kijk ik echt naar mijn verhaal.
Mm-hmm.
Kijk, er zullen ook zeker geadopteerden zijn die tot de dag van vandaag wel mama en papa zeggen. En er zullen ook zeker geadopteerden zijn die wel zeggen van nee, ik heb het super fijn met ze gehad. En ik heb die periodes ook gekend. En ik kan ook hele leuke jeugdherinneringen opnoemen. Maar voor mij is het heel moeilijk geweest om identiteit te vormen en om door een puberteit heen te komen en naar jongvolwassenheid te komen, waarin er toch op structurele basis heel duidelijk werd voor mij dat dit niet mijn nest van herkomst is. En dat het aanpassingsvermogen die je moet doen als geadopteerde, waarvan ik weet dat heel veel geadopteerden dat doen, dat toch een grotere rol speelt en toch overschaduwt vaak ook aan die paar leuke momenten.
Ja, dus heel veel aanpassing.
Ja.
Dus je bent heel veel bezig geweest met constant aanpassen aan de omgeving.
Ja.
Hoe deed je dat?
Ja, per leeftijdsfase deed ik dat ook iedere keer wel anders.
Dus je benoemde de puberteit bijvoorbeeld?
Ja, de puberteit bijvoorbeeld. En iedere ouder heeft een andere opvoedstijl, hè? Of je nou geadopteerd bent of niet. Maar wat bij mij heel erg naar voren kwam, was dat ik heel erg het gevoel had dat ik constant vanuit een bepaalde dankbaarheid me moest manoeuvreren en aanpassen. Dus als ik een diploma had behaald of als ik een bepaalde prestatie had gehaald waarvan ik echt trots was op mezelf, dan voelde ik toch dat ik mijn eigen stukje trots daarin naar achter moest zetten en eerst hun op een voetstuk moest zetten.
Want met hun bedoel je dan?
Mijn adoptieouders. Want als hun er niet waren, dan was ik er ook niet. En als hun mij niet hadden geadopteerd, dan zat ik ook niet op deze school. Of dan had ik ook niet deze diploma kunnen halen. Dus telkens jezelf daarin tekort doen om de dankbaarheid te blijven tonen aan degene die je heeft geadopteerd.
En dan kan je het nooit goed doen, lijkt me. Zeg maar, nee. Dan komt het niet uit jezelf.
Nee, nee.
Dat lijkt me heel eenzaam.
Ja, ik heb me ook echt wel vroeger periodes heel eenzaam gevoeld. Ja, zeker. Zeker vooral de kindertijd en richting de puberteit, ja.
En je hebt nu zelf kinderen.
Ja.
Hoe neem je dat mee naar hun toe?
Nou, wij zijn thuis heel open over adoptie. Ik heb ook altijd tegen mijn kinderen gezegd, ik heb jonge kinderen. Mijn oudste is 7. Dan heb ik nog een jongetje van 5 en een jongetje van 3. En de dochter van 4. Van 1. En dat is 5e op komst. Wij zijn er thuis heel open over. Ik heb hele nieuwsgierige kinderen en zij stellen allemaal vragen. En dat mag ook van mij. En voor ons is het een onderwerp wat eigenlijk best wel lastig is. Zo noemen we dat ook met elkaar. We vinden het heel leuk om het erover te hebben. Want kinderen hebben een enorme fantasie. En mijn zoons vinden het heel leuk om dingen te bedenken als het gaat over mijn adoptie. Dus misschien is je moeder daar, misschien is je vader daar. Je krijgt hele leuke variaties van je adoptieverhaal.
Oh ja.
Dus op die manier is het bij ons gewoon. Het leeft, het onderwerp. En dat mag ook. En ik heb ook een tijd geleden tegen mezelf ook gezegd, het is ook oké als je ergens geen antwoord op kan geven.
Mooi.
Dus als ik tegen mijn kinderen moet zeggen, ik weet niet waar ze zijn, dan is dat ook oké.
Terug naar jou als kleine Charlani. Mm-hmm. Heb je altijd geweten dat je geadopteerd was?
Ja, Ja, ik heb het wel altijd geweten. Maar ja, of dat vanuit een gesprek is geweest of op welke manier, dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet kunnen pinpointen. Maar
er was niet een soort van moment dat je dacht, hè, dit klopt iets niet. Of dit...
Nee, nee. Want dat is ook vaak de vraag die ik krijg. Van, is er niet een moment geweest waarvan je dacht, jullie zijn wit en ik ben bruin. Ja. Waardoor komt dat? Nee, nee, dat heb ik nooit gedacht. Maar zo zie je ook maar hoe kinderen zich kunnen aanpassen.
Ja, hey, en je zei het net al van dat... dat je een soort van dankbaar moest zijn naar je ouders. Is dat ook iets wat je ouders... dat jij geadopteerd bent. Is dat ook iets wat je ouders ergens kwalijk hebt kunnen nemen? Of kwalijk neemt?
Ik neem het ze niet kwalijk. Als we het hebben over kwalijk nemen... of wat ik kwalijke zaken vind van adoptie... dan is dat meer gericht naar het systeem. En naar hoe in die tijd adoptie bewerkstelligd kon worden. Want dat het systeem toen de tijd zo was... dat je als twee hoogopgeleide witte ouders vanuit... en dat is mijn bewoording, reddersyndroom... naar een ander land kan waarvan je weet... daar zijn ze economisch niet in de gelegenheid... of vanuit andere
vanuit
factoren.
Wanhoop, ook,
een kinderwens, noem het maar op. Iedereen heeft zijn eigen behoefte daarin. Dat het systeem zo was ingericht dat dat op die manier kon gaan... Ja, dat vind ik een kwalijke zaak.
Het systeem.
Ja, het systeem toen de tijd vond ik echt een kwalijke zaak.
En is dat nu veranderd, dat je weet?
Nou, van wat ik ervan weet, is dat zeker als wat je in het begin ook zei... de manier waarop het onderzoek wordt gestart als je een adoptieouder wil worden... en dat je daar vragen over krijgt gesteld. Ja, ik vind het niet meer dan normaal. Want je haalt niet een pakketje op, je haalt een ander mens op.
Ja.
Je haalt een ander kind op die uit een andere... buik is gekomen en daar hoort een identiteit bij en daar hoort een eigen ik bij. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat je ondersteboven wordt gemangeld om eens te bevragen en niet om te wijzen van jij mag dit wel of niet, want in mijn mening is niemand diegene die vinger mag wijzen, maar wel om goed met elkaar te onderzoeken wat maakt dat jij die behoefte hebt en ben je dus zelf van bewust wat dat betekent, de uitdaging die je aangaat.
Mochten mensen nu die aspiratie hebben, wat zou je hen kunnen adviseren?
Nou, ik zou hen kunnen adviseren, wees je echt goed ervan bewust dat je iemand ophaalt die niet van jou is, maar waar jij het voorrecht voor krijgt om voor te zorgen. En dat je, je bent niet de moeder, dus dat betekent dat je een stukje nature niet kan geven, maar jij kan wel degene zijn die... ja, verdomd hard je best wil doen om ervoor te zorgen dat wat jij doet in liefde, in daden, dat dat dichtbij komt. Maar je ook ervan bewust zijn dat het niet hetzelfde is. En ik denk als je dat goed weet, dat je niet hetzelfde kan doen, niet beter kan doen, maar erbij in de buurt kan komen, zodat dat kind waar jij die wens voor hebt, want dat hoop ik, dat je de wens hebt voor dat kind en niet voor jezelf. Ja, dan denk ik dat je een goede start kan maken.
En zijn er ook wel eens gevallen juist dat doordat het niet de echte ouders zijn, dat ze dan ook misschien wel eens in het proces of zeg maar na verloop van tijd de ouders zoiets hebben, ja, ik doe zo erg mijn best en het lukt niet, terwijl ik heb dit zo mijn best voor haar of hem gedaan.
Ja, ik vind dat heel lastig, want kijk, ik ken ouders die vanuit een pleegouderrol kinderen hebben verzorgd en die hebben een hele goede relatie tot de dag van vandaag met hun pleegkinderen. En ik ken ook adoptiekinderen die een goede band hebben met hun adoptieouders. Dus die zijn er ook. Maar helaas ken ik ook veel geadopteerden en die dat niet hebben mogen meemaken. En toen ik startte in de hulpverlening op een woongroep, kreeg ik veel jongeren op de groep die geadopteerd waren en die hoorden van ja, jij hebt je niet gedraagd, niet kunnen gedragen thuis. Of jij, je wilde niet knuffelen. Je werd agressief. Je wilde niet geholpen worden.
Ja,
dus ja, het ging thuis niet meer. En dan kon je gaan, even kort door de bocht gezegd. En dat vind ik een dubbele afwijzing.
Ja.
En dan denk ik, is het kind die we moeten afwijzen? Goed. Want die heeft zich niet kunnen aanpassen. Of had je aan de voorkant eerst moeten kijken en nadenken van, hey, wat laat het kind zien?
Ja, zijn er ook wel omstandigheden dat... denk jij dat internationale adoptie wel veilig kan gaan?
Nou, ik denk dat er genoeg, dat we wel nu mogen stellen dat er genoeg gevallen zijn geweest waarom ook de internationale adoptie is stopgezet. En dat is niet voor niets geweest. Maar als je het hebt over het adopteren aan zich, ja, dan denk ik dat er andere manieren zijn waarop je dat op een goede manier kan laten verlopen.
Ja, dus zijn misschien ook wel fabels of mythes, of nou, in ieder geval, misschien zijn er ook wel opmerkingen naar jou geweest. Mm-hmm. Dat jij zoiets had van, ja, maar dit is totaal een stomme opmerking als je de context niet snapt. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Voldoende, ja. Nou, als ik alleen naar kijk naar het halen van mijn rijbewijs of nee, wat ik net al zei, het halen van diploma. Mensen konden je feliciteren, maar het was altijd met de opmerking daarna, wat zal jij blij zijn met jouw adoptieouders? Oh, wel fijn, hè? Als je deze ouders niet had, nou, ik zou maar heel dankbaar zijn met deze mensen, hoor. Wat fijn, ja, dat jij dit hebt kunnen behalen.
Ja.
Zou ik me echt even je moeder een goede knuffel geven? Want anders was je er nu niet.
Ja,
ja, dat is echt dat stukje dat ik denk van, en waar was ik?
Ik merk aan mezelf, ik zeg steeds van, jij bent geadopteerd. Mm-hmm. Maar eigenlijk naast van dat jij geadopteerd bent, ben je ook een mens.
Ja.
Is adoptie echt een rol van jou binnen jouw identiteit geworden? Dat jij geadopteerd bent? Of is het juist vervelend dat het ook de hele tijd wordt benoemd?
Nou, ik vind het niet vervelend. Ik denk dat het afhangt vanuit welke context en wat de intentie is daarvan. Op het moment dat het wordt gebruikt om mezelf te beperken, of als iemand me daardoor iets wil, tekort wil doen, of waardoor ik iets niet kan bereiken omdat ik ben geadopteerd, dan vind ik het vervelend. Maar ik heb zelf gelukkig het proces doorlopen waarin ik het zie als een verrijking in mijn eigen mogelijkheden. En ik ben blij dat ik altijd voor mezelf, ja, de mantra heb gehad van, iemand heeft jou neergelegd vanuit de intentie dat jij een leven kan krijgen. En niet omdat je dan geadopteerd kan worden, maar wel dat er een betere mogelijkheden voor jou zijn. En die gedachtegang heeft mij altijd wel gemotiveerd om ervoor te gaan in het leven. En niet vanuit de dankbaarheid naar de adoptieouders, maar vanuit de dankbaarheid naar degene die heeft gedacht, ik leg jou daar neer, want dan kan je gevonden worden. Want dat vind ik, als het mijn biologische moeder is geweest, de grootste daad van moederliefde. Als je je kind in barmhartige omstandigheden ergens neerlegt in de hoop voor beter. Dus ik heb het altijd gezien als, het hoort bij mij. Het is mijn verhaal. Maar het definieert mij niet in die zin dat ik daardoor bepaalde dingen niet kan bereiken.
Heb je jezelf veel moeten verontschuldigen?
Ja. Ja, en dat komt echt doordat ik dus altijd vanuit die dankbaarheid heb geprobeerd te presteren. En vanuit die dankbaarheid, iedere keer wanneer ik het gevoel had van, oh, ik doe iets fout, oh, stom, en zij zijn er voor mij, heb ik mezelf echt moeten leren verontschuldigen. Want ja, als je bent geadopteerd, dan merk je in verschillende leeftijdsfases dat je tegen dingen aanloopt. En iedere keer denk je ook, oh, ik ben nu al zo oud, zo ver. Waarom gebeurt dit nog steeds? En dan geef je jezelf eigenlijk weer een opdracht. Dat is het patroon wat je gewend bent.
Je moet.
En dit is fout wat ik doe. En ik heb echt geleerd mezelf te verontschuldigen. Dus door echt ook tegen mezelf te zeggen, het is oké dat jij dit voelt. Het is oké dat jij hier tegenaan loopt. Want je wist niet beter. En dit is hoe het jou is geleerd. En dat is een manier waarop ik mezelf vaak verontschuldig.
Acceptatie.
Ja, acceptatie in dat iets me is aangedaan en dat ik er niet voor heb gekozen. Het is me overkomen, maar ik mag hem terugpakken zodat ik hem de eigenaar word van hoe het daarna loopt. En dat ik niet omdat iets is me overkomen, daar mezelf iedere keer voor moet verwijten.
Het is zo mooi, want het is vaak als wij met mensen met een trauma werken, met cliënten bijvoorbeeld, dan zeggen wij dit ook, proberen we hen ook te onschuldigen, verontschuldigen van, hey, jij kan er niks aan doen dat je misschien sneller wat agressief bent of snel boos bent, of dat ligt niet aan jou. En het is zo mooi van jou om te horen dat je dit hele proces, of ook eigenlijk niet mooi, het is ook eigenlijk super verdrietig dat je dit hele interne proces helemaal heb moeten doorgaan.
Ja, ja.
Om nu te kunnen zeggen, hey, nu ben ik hier.
Ja.
En nu ben ik zelf zo sterk om dit verhaal te delen.
Ja.
Prachtig dat je tot dit punt bent gekomen.
Mm-hmm.
Hoe ben je tot dit punt gekomen? Wat heeft je hierbij geholpen?
Veel dingen. Als ik kijk naar wat mij heeft geholpen, als ik alleen al kijk naar de lieve mensen om me heen, Ik heb echt een support system van een hele lieve, sterke man die altijd open heeft gestaan om vragen te stellen, maar ook om echt te luisteren naar mijn verhaal en wat dat betekent om een relatie aan te gaan met iemand die geadopteerd is.
Luister naar alle mannen, meer luisteren. Nood naar alle mannen, meer luisteren. Goed luisteren. Ja. Dat terzijde, excuus.
Ja, nee. Dus met hem heel blij, heel dankbaar. En vanuit de gezonde dankbaarheid. En mijn geloof. Ik ben een vrouw van geloof. En ik geloof erin dat God mij een leven heeft gegeven. En dat hij heeft besloten dat ik gered mocht worden. En dat is zijn plan geweest. En niet die van degene die me heeft meegenomen in het vliegtuig. Dus dat is altijd ook mijn redding geweest. En daar heb ik tot de dag van vandaag heel veel troost aan. En haal ik heel veel kracht uit. Maar ook zeker kennis. Het lezen van boeken. Het aanhoren van andere geadopteerden. Die ook hun verhaal delen. Vanuit hun kwetsbaarheid. En iets willen betekenen voor een ander. Dus ik heb heel veel, echt heel veel kennis opgedaan ook. En, en zeker ook het zijn van een hulpverlener. Waarin je ook anderen helpt met een trauma. Of dat nou een adoptieverhaal is. Of als je het hebt over seksueel misbruik. Welk trauma. Verontschuldiging is iets wat we vaak doen. En wat helpt bij kinderen. Maar ook die psycho-educatie aan ouders geven. He, wat houdt het in? Wat wordt daar van jou als ouder gevraagd? Welke hulp heb je nodig?
Ja, want wat kunnen ouders, maar ook zorgprofessionals meenemen van jouw levenservaring die je hebt, als zij bijvoorbeeld werken met kinderen die niet bij hun biologische ouders opgroeien?
Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat er in de hulpverlening een goede bewustwording is dat eigenlijk de meeste methodieken en hulpverleningstools, dat is vanuit de blik hoe wij in het Westen over dingen denken. En ik denk dat er al een veranderslag is gemaakt, want we kunnen allemaal een cursus cultureel sensitief werken doen. Maar ik denk op het moment dat je het alleen toepast op het moment dat er iemand voor je zit, dan blijft het een vaardigheid. En hoe mooi zou het zijn als het een manier van werken wordt. Dus ik denk dat het heel belangrijk.
Hoe doe je dat?
Ik denk dat
in plaats
het begint
van een trucje naar het klinkt alsof het een trucje is, maar dat het oprecht moet zijn of zo.
Ja, en dat is met alle respect naar hulpverleners, hè, want we doen keihard ons best om te helpen.
Ja.
En daar doen we allerlei scholingen voor, volg alles. Maar ik denk als je erkenning geeft en bewustwording uitspreekt, dat je dus als hulpverlener van bewust bent dat je
naar
iemand
jezelf
voor
ook.
Naar jezelf, maar ook het uitspreken naar de ander. Ja. Van ik. Dit vind ik lastig, want je komt uit een land waar ik nog niet zoveel van weet.
Ja.
En ik vind het lastig, want ik zou denken, je bent blij met je adoptieouders, spreek het uit.
Ja, dus je eigen tekort, je eigen wat je nog niet weet, daar bewust van zijn.
Ja, en dat ook uitspreken. Want door de bewustwording bij jezelf en dat uit te spreken, verontschuldig je ook degene die tegenover je zit.
En dat wordt misschien nog wel te weinig gedaan.
Als je het aan mij vraagt,
assumpties.
Wel. Ja.
Helaas.
Ja, zeker. Maar waar een weg is, waar een wil is een weg. Dus als we met elkaar in de hulpverleningen het dialoog kunnen voeren van hoe kunnen we dit doen en wat is daarvoor nodig, dan denk ik dat we een goede stap maken.
Ja. Want hoe neem jij dat mee binnen jouw werk, als je werkt met mensen die in een complexe scheiding zitten, met jouw levenservaring, wat breng je mee naar die tafel als je bij die ouders zit?
Ik breng mee dat ik weet hoe het is om in twee werelden op te groeien. Dus op het moment dat ik een oude vorm heb met een andere culturele achtergrond, dan ga ik daar niet zitten als de hulpverlener die weet hoe het allemaal hier werkt. Nee, dan ga ik er zitten met hoe heb jij jezelf kunnen verhouden in deze situatie?
Ja.
En dat is niet door alles van mezelf te vertellen, want je bent ook de hulpverlener om de hulp te geven, maar wel om de erkenning te geven van dit is verdomd lastig om het te doen zoals de mensen vinden dat het hier moet.
Ja.
En hoe heb jij dat gedaan? Waar loop je tegenaan?
Dus je gaat je dan ook weer aanpassen steeds waarschijnlijk als kind aan die twee werelden. Bij de moeder en bij de vader. Dus
ja, maar het is aanpassen. Het is jezelf van het voetstuk afhalen dat je het beter denkt te weten. En jezelf gelijk willen stellen aan degene die de hulp wil. En ik denk dat vanuit mij, maar vanuit heel veel met een andere culturele achtergrond, het kunnen aanpassen en jezelf ergens anders moeten plaatsen om hetzelfde te kunnen doen, dat zijn we gewend. En nu zijn we bij het moment dat we mogen vinden en voelen dat iets wat we gewend zijn, dat we het in onze kracht kunnen zetten en gebruiken. Ja. En daar zijn we nu, als je het mij vraagt. En ik denk dat we als hulpverleners daar heel mooi een slag in kunnen maken.
Ik vraag ook altijd aan het einde van het gesprek, Shalani, als jij een toverstok zou hebben, wat zou je met die toverstok doen?
Ik zou met die toverstok voor iedere ouder die vandaag de dag nog wil adopteren, zou ik ze naar het land willen sturen.
Waar ze van
het
herkomst?
Kind, ja, precies, waar ze het kind van willen adopteren. Ja. En daar gaan bouwen. Als je die wens hebt om iets te betekenen voor die ander, of je nou wel die kinderwens hebt of het is om iets in een land te doen, ga daar naartoe.
De omgeving.
Maak het daar beter, zodat het kind niet weg hoeft van zijn eigen habitat.
Ja.
Niet weg hoeft van zijn eigen cultuur.
Nee.
Maar ga daarheen. Ga daar bouwen. Heb jij die wens voor die ander? Ga daarheen.
Ja.
En als het dan blijkt dat er nog steeds een adoptie plaats moet vinden, doe het vanuit die gedachtegang.
Ja.
En niet vanuit onze gemakkelijke stoel die wij hier hebben. Om te zeggen, ik heb een wens. Dit is wat ik wil. Want we zijn mensen en we zijn geen pakketjes. We hebben een eigen ik. En die waarborg je het beste, denk ik, door te beginnen waar het kind is gestart.
Mooi, Shalani. Mooi voor je openheid. Dank je wel voor je openheid.
Graag gedaan.
Dank je wel voor je verhaal. Ik zal dit meenemen voortaan. Ik vond ook de vergelijking die je maakte met kinderen die tussen in een scheiding zitten en met jouw eigen scheiding van culturen, van oorsprong en nu ook erg toepasbaar.
Ja.
Heb je eigenlijk voor de tips nog voor de luisteraars nog tips wat ze misschien als ze dit een interessant onderwerp vinden van documentaires of boeken of iets?
Ja,
aanraders.
Ja, zeker. Er is zoveel. Er zijn zoveel geadopteerden die heel veel mooie dingen proberen te doen. Maar wat me ten eerste te binnen schiet is Betty van Brunschot. Zij heeft het boek Mam, ik kan niet meer geschreven. Prachtig verhaal waarin zij ook vanuit haar kwetsbaarheid anderen probeert te helpen. Dus ik zou iedereen aanraden om dat boek te bestellen.
Ja.
En Kelly Cheng, zij is de documentairemaker van de Afhaal Chinees.
Ja.
Seizoen 2 is onlangs gedropt voor op de NPO. Dus ik zou die ook echt kijken. Daar komen heel veel overeenkomsten naar voren die ik ook heb verteld. Ja, dus zeker. Die twee zou ik sowieso doen.
Mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek?
Graag gedaan. Jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je misschien zelf werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl.